Shabbat shalom. Huh? Ik hou jullie een beetje in de gaten via Facebook en zo. Dus ik weet een beetje wat hier gebeurt. En ik heb gezien dat jullie de afgelopen week heel wat meegemaakt hebben. He, met het Loofhuttenfeest. Ik heb wat foto's ervan gezien. Shim Gat Torah. En altijd als ik hier kom, denk ik van ja, wat moet ik hen nou nog vertellen? Ik heb het idee dat jullie ongeveer alles al weten. He? Het thema van deze morgen is de lege regel. De lege regel. Ik zal je een geheim verklappen, sommigen weten dat wel, maar ik ben al een tijdje bezig om een boek te schrijven. Maar ik word steeds achtervolgd door deze gedachte. Wat heb ik nou voor origineels te zeggen? En nou is het nog erger, want dat wat ik heb geschreven, sommige dingen denk ik nu inmiddels anders over. Ja, dat is ook lastig, hè? Want een mens blijft veranderen. Dat is altijd het nadeel. Ik geloof dat Willem Ouweneel, die heeft meer dan 100 boeken geschreven. En het nadeel als je boeken schrijft is ja, dat sommige dingen je echt anders ziet nu. Hè? En dan zit je achter je laptop en dan heb je zo'n lege pagina voor je. Gewoon helemaal leeg. En dan heb je die eerste regel. En dan staat daar die gemene cursor. Curs. Misschien hebben ze hem daarom zo genoemd. Die gemene cursor staat dan aan die allereerste. En die cursor die blijf je maar aanstaren. En dan zit je dan daar. En dan. Misschien heb je ook zo'n lege regel voor je neus. Die erop wacht om gecreëerd te worden. Misschien is het een boek. Maar misschien is het wel een nieuwe dag. Die je aanstaart, of een baan, een bedrijf, je familie, of een missie, of een klas die op je wacht, of een plan wat je hebt, een probleem, of een bijeenkomst die je moet vullen, of een taak, of een project, of een nieuwe uitdaging, of een telefoontje wat je moet plegen. Het leven wacht erop om gecreëerd te worden. En weet je wat ik zo mooi vind? De Bijbel begint ook met een soort lege regel. Als ik kijk, ik heb even de Nadense Bijbel erbij gepakt hoor. Maar dat mag natuurlijk een andere vertaling ook zijn. Sinds het begin. Daar begint het mee. Sinds het begin. Of in den beginnen. Of je kunt ook vertalen met in een begin. Een lege regel. Er is een begin. Het is ergens begonnen. Jullie hebben de hele Torah weer doorgeworsteld. Soms is het een vreugde, soms is het ook een worsteling. En waar kom je dan uit als je aan het einde van je Latijn bent? Dan kom je natuurlijk weer uit aan het begin. Ja, ja. Er is veel misgegaan met die Latijnse vertaling, lieve mensen. En dan kom je weer uit bij het begin. Er is altijd weer een nieuw begin. En dan heb je daar die lege regel weer die je aanstaart. Maar het begin heeft een naam. Er is een beginpunt. En weet je wat ik zo leuk vind? Ik fiets altijd naar mijn werk. En dan fiets ik van Amersfoort naar Soest. Dat is een 3/4 fiets ongeveer. Dus dan hoef ik ook niet meer naar de sportschool. Ik heb het al lang opgegeven. En dan fiets ik naar mijn werk en dan luister ik altijd boeken. En laatst heb ik wat boekjes geluisterd. Het laatste boek van Stephen Hawking. En het laatste boek van Stephen Hawking, daarin wil hij antwoord geven op alle grote vragen. Dat is een zeer bescheiden man. Dus ik heb dat boek eens geluisterd. En het leuke is, hij zegt, er is een nieuwe consensus in de wetenschap. Er is een nieuwe consensus. Men is het er eigenlijk allemaal over eens. Het universum heeft een begin gehad. Denk je van, oké, dat wisten wij al, want wij kennen Genesis 1 vers 1. Maar het universum heeft een begin gehad. Volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten is er een begin geweest. En waarom is dat zo nieuw? Nou, eeuwenlang hebben wetenschappers gedacht dat materie eindeloos is. En dat er een soort eindeloos heelal is. En dat het dus echt flauwekul is dat er ooit een begin is geweest. Dat is bijgeloof, dat is mythe. En wat zijn nu de nieuwste wetenschappelijke inzichten? Er is een begin geweest. En het begin van wat we nu het universum noemen. En wat was dan dat begin? Want nu wordt het interessant. Nou, zeggen wetenschappers, alles is uiteindelijk ontstaan uit één punt. Wow, het lijkt steeds meer op Genesis 1 vers 1. Alles is uiteindelijk ontstaan uit één punt. Alles wat er bestaat is uiteindelijk begonnen met één punt. Nog ineens een mespuntje, maar veel kleiner. Daar is alles uit ontstaan. En nog gekker, op een gegeven moment is het ontstaan. God sprak en het was er. Wetenschappers hebben ervan gemaakt, knal en het was er. Ik hou het toch maar bij het eerste. Maar dus, op een gegeven moment ging het zich uitbreiden. God ging spreken en het was er en het breidde zich uit. En wat zeggen wetenschappers? Het breidt zich nog steeds uit. Daaruit komt de gedachte, de schepping is niet af. Daar gaan we zo nog wat nader over praten. Het breidt zich nog steeds uit. Een uitbreidend heelal. En die zoon van mij vraagt dan altijd, ja, maar wat is er dan achter het einde van het heelal? God? Niet zo ingewikkeld. Want hij was er al voor het begin. En hij is er ook daarna. De oude Hebreeën wisten dit alles al op een zeer existentieel niveau. Daar begint Genesis mee. Genesis is het boek van de wording, het boek van de hemel en de aarde. En het begint dan bij dat eerste woord, Bereshit, ook de lezingen van vandaag. Reshit hangt natuurlijk samen met het woord Rosh, wat hoofd betekent. Dus Reshit is het begin. Maar tegelijkertijd het hoofd, het belangrijkste. Je zou kunnen zeggen met Genesis, daarom kom je er ook altijd weer terug. Met Genesis heb je gelijk het belangrijkste te pakken. Het is als het ware de blauwdruk. En daarna wordt die schepping steeds meer uitgebreid. Daarna ook wordt dat woord steeds meer uitgebreid. En als je Genesis te pakken hebt, dan weet je gelijk waar het in het denken van God over gaat. Het begint bij God en alles komt ook weer terug bij God. Het is van 1 naar 2 en we zijn op weg weer naar 1. En natuurlijk, de eerste letter van de Bijbel, maar dat weet u natuurlijk al lang, dat is niet de Alef. Nee, dat kan ook niet. Dat kan niet, want God was er al voor het begin. Dus je kunt niet met de Alef beginnen. Nee, het begint met de Bet, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. En dat is ook weer zo mooi natuurlijk. Bet betekent huis. Met andere woorden, de wereld is bedoeld als een huis om in te wonen. En dat woord huis is natuurlijk veel meer dan een dak boven je hoofd. Nee, huis is de plek waar je thuis komt, waar je je thuis voelt. Waar je jezelf kunt zijn, waar je mens kunt zijn. Maar weer even terug, want ja, zo makkelijk kom je er niet vanaf, naar jouw leven en naar mijn leven. Hoe zie je je leven? Zie je je leven als iets wat je creëert? Iets wat je eigenlijk voortdurend aan het creëren bent? Of zie je je leven als iets wat je overkomt? Waarop je reageert. Dus meer reactief in plaats van dat je iets aan het creëren bent. Want die lege regel, die hebben we allemaal, die lege regel, die stelt ons de indringende vraag, waarom ben je hier eigenlijk? Waarom ben je hier eigenlijk? Er zijn behoorlijk wat mensen en die kijken er als volgt tegenaan. De realiteit is statisch. De wereld is al lang gemaakt, die is kant en klaar. Alles staat al lang vast. En wij reageren daar wat op. En dat leidt meestal tot de vraag, waarom is alles zoals het is? Maar als we eens kijken naar die lege regel. Ja, die lege regel, daar moet u het nog even mee doen hoor. We gaan hem zo wat vullen, die lege regel. Dus hij blijft niet leeg. Dat geeft zo'n leeg gevoel aan het einde. Nou, te eindigen met een lege regel. Er staat iets nieuws te gebeuren. Als je kijkt naar een lege regel en je denkt van ja, maar wacht even, we mogen iets gaan creëren. We gaan niet reageren op van alles en nog wat, maar we mogen iets gaan creëren. Iets nieuws, wat er nog niet was. Dan heb je het over een andere visie op de wereld. Dan ga je anders naar de wereld kijken. Een visie waarin de wereld niet af is. Waarin, zoals wetenschappers zeggen, het universum nog steeds aan het uitdijen is. Als God deze wereld voorstelt, dan, ja, hoe moet hij het ook anders doen? He? Stel je nou eens voor dat de Bijbel een soort wetenschappelijk handboek zou zijn. In welke tijd zou het zich dan moeten afspelen? De tijd van Copernicus of de tijd van, noem maar op, of over 100 jaar? De Bijbel begint met een gedicht. Een door God geïnspireerd gedicht over de schepping. Ik ga zomaar eens even wat dingen eruit voorlezen, want u heeft al veel lezingen gehoord, maar zomaar een paar dingetjes. Sinds het begin is God de schepper van de hemelen en de aarde. De aarde is woestheid en warboel geweest. Met duisternis op het aanschijn van de oervloed. Maar adem van God reeds wervelend over het aanschijn van het water. Dan zegt God, komen er licht. En er komt licht. God ziet het licht, ja, het is goed. Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en de duisternis. God roept tot het licht dag. En tot het duister heeft hij geroepen nacht. En er komt een avond en er komt een ochtend, een dag. Dan zegt God, komen er een gewelf in het water, komen er scheiding tussen water en water. Dan maakt God het gewelf en brengt hij scheiding aan tussen de water onder het gewelf en de water boven het gewelf. Zo komt het tot stand. God roept tot het gewelf hemel. En er komt avond en er komt ochtend, de tweede dag. Dan zegt God dat de wateren onder de hemel te hoop lopen naar één oord en zichtbaar worden het droge. Zo komt het tot stand. God roept tot de droge aarde en tot de ophoping van de wateren heeft hij geroepen zeeën. En dan voor het eerst dat dit woord tof voorkomt. God ziet het aan, het is goed. Dan zegt God, laat de aarde groen doen groeien. Een gewas dat zaad zaait, een vruchtdragend geboomte dat vruchten maakt naar zijn soort, met daarin zijn zaad over de aarde. Zo komt het tot stand en de aarde brengt al wat groen is naar buiten. Gewas dat zaad zaait naar zijn soort en geboomte dat vruchten maakt met daarin zijn zaad naar zijn soort. God ziet het aan en ja, het is goed. Dan zegt God, laat de wateren wemelen van het gevriemel van bezield leven. Dat woord gevriemel, dat vind ik zo fantastisch. He, er wordt wat afgevriemeld als je zo in de natuur rondkijkt. En laat er gevogelte vliegen over de aarde, over het aanschijn van het gewelf, de hemel. En God schept de grote gedrochten en alle levende ziel die rondkruipt, waarvan de wateren zijn gaan wemelen in hun soorten. En elk gevleugelde vogel in zijn soorten, God ziet het aan, ja, het is goed. Dan zegent God hen en zegt, draagt vrucht, wees overvloedig, vult het water in de zeeën. En ook het gevogelte zij overvloedig op aarde. En er komt avond en er komt ochtend, de vijfde dag. En gaan we weer even een klein stukje verder hoor. En steeds staat er weer, God ziet het aan, ja het is goed. En dan in vers 26, dan zegt God, laat ons een mens, een roodbloedige, maken naar ons beeld en als onze gelijkenis. Laten zij neerdalen bij de vissen van de zee en de vogels van de hemel, bij het vee en alles op de aarde en bij alle kruipsel dat rondkruipt over de aarde. God schept de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God heeft hij hem geschapen. Mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen. Dan zegent hij hen, God, en hij zegt tot hen, God, draag vrucht, wees overvloedig, vervult de aarde en bedwingt haar, daalt neer bij de vissen van de zee en de vogels van de hemel en bij alle leven dat rondkruipt over de aarde. Het begint met een gedicht. Trouwens, tussen haakjes. Pas geleden sprak ik ergens in een evangelische gemeente. Had ik het over Israël. Je struikelt tenslotte in de Bijbel over Israël. Hè? Hoe kun je het daar niet over hebben? Maar in ieder geval, dat was best wel een aardige preek, vond ik zelf. Als je het zelf al niet vindt, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Hè? Toen achteraf zei er iemand, ja, maar Je hebt het eigenlijk helemaal niet over Yeshua gehad. Hij zei dan Jezus, maar goed, we hebben het over dezelfde persoon. En toen dacht ik van, wacht even, is dat nou zo? Nu gaat het over Genesis 1 en ik ga er nog veel meer over vertellen. Heb ik het dan niet over Yeshua? Ja, natuurlijk wel. Het geheim is dat Yeshua natuurlijk altijd de Messias, als de Christus, al verborgen aanwezig is. Hoe kan Israël losstaan van Yeshua? Waanzin. En dat lezen we natuurlijk heel mooi in Johannes 1. We hebben het al met elkaar gelezen. Het is een goddelijk geheim. In den beginne was het woord. En dat woord daar, dat is trouwens mooi. Wat Paulus doet, wat ook de andere apostelen wel doen, is proberen steeds weer, en dat vind ik nog steeds een uitdaging voor ons als gemeenschap ook hoor. Ze proberen steeds weer te kijken van de cultuur waarin men op dat moment leeft. Wat zijn de beelden? Wat zijn de beelden waar mensen mee leven? Hoe kun je communiceren met mensen? En wat doet Paulus dan? Wat doet Johannes dan hier? En Paulus zal het later overnemen. Een zeer gewaagde uitspraak doet hij. Een zeer gewaagde uitspraak. Want hij zegt, in het begin was de Logos. En de Logos was bij God. En de Logos was God. Hij gebruikt daar het begrip logos. En dat doet hij natuurlijk in een wereld die doordrenkt was van het Griekse denken. En logos kenden de Grieken wel. Ja, want wat is logos in het Griekse denken? Logos is de wereldgeest. Logos is dat wat energie geeft aan alles en iedereen. Logos is het leven in zijn volle breedte. En wat doet Johannes hier? Dat moet je lef hebben. Hij past die logos toe op Yeshua. Hij zegt, dat is nou Yeshua. Yeshua is die logos. Als je het nou een wil vergelijken met iets, hij is de logos. En dan ben je weer in Genesis 1 vers 1. Want dat is Yeshua en zijn vader zijn één. Dat wisten we toch al lang. En Yeshua is daar als de logos, als de Christus, is die bij die schepping aanwezig. Ik kwam die uitspraak pas geleden tegen. Als je mij op Facebook volgt, dan Facebook is een soort klapblok voor mij. Dus ik post daar alles wat ik lees. Soms hele gekke dingen, soms dingen waar ik het zelf niet mee eens ben. Maar geef niet, het is een soort blog voor mij. En pas geleden kwam ik die mooie uitspraak tegen van de geest is meestal ondergronds. In Genesis 1 is die geest nog een soort ondergronds. Want als de geest bovengronds komt, dan is het meestal gedonder. Kerkscheuringen, ruzies. En daarom werkt de geest het beste ondergronds. Misschien dat Yeshua daarom ook zegt, als je het aan de minste gedaan hebt, dan heb je het aan mij gedaan. Dus waar is Yeshua te vinden? Niet bij de machtigen van deze aarde. Nee, hij komt niet zo graag bovengronds. Hij is te vinden bij de minste. Bij die daklozen die voor de Albert Heijn staat. Of bij die jongens die daar lekker aan het voetballen zijn. Daar is hij te vinden. Dan komt hij even bovengronds. En wat je aan de minste gedaan hebt, dat heb je aan mij gedaan. Oké, maar dit was niet het onderwerp. We gaan weer terug naar Genesis 1. Als je dat gedicht leest, en we hebben het net aan elkaar stukjes ervan gelezen, dan zijn er sterren en er is vis en er is aarde en er zijn vogels en er zijn dieren, er zijn oceanen. En wat is de kern ervan? Het is eindeloos aan het ontstaan. Het blijft ontstaan. Het is nooit af. Een boom is niet alleen maar een boom. Een boom geeft vruchten. En in die vruchten, daar zitten zaden in. En die zaden groeien weer uit tot nieuwe bomen. En die bomen, die hebben op hun beurt weer vruchten. Met zaad. En er groeien nog meer nieuwe bomen uit. Dus met andere woorden, de wereld is een soort explosie van leven en schoonheid en complexiteit en diversiteit. En het is steeds gericht op verandering en op groei. En op zo'n manier dat morgen altijd weer anders is dan vandaag. Geen dag is wat dat betreft hetzelfde. En het gaat ergens heen. Ja, dat was heel frustrerend voor Stephen Hawking. Hij, op een gegeven moment zegt hij van ja, ik verwonder me hierover. Je zou bijna denken, ja dan stopt hij. Ik verwonder me, waar gaat dit nou naartoe? Genesis, hè? Back to the future. Je begint altijd weer bij Genesis. Het is in beweging en het gaat ook ergens naartoe. Niks is statisch. Het hele gebeuren is voortdurend in beweging. De schepping is gevuld met vitaliteit, met creatieve energie. En dan, midden in deze onaffe schepping, dan komen wij op het toneel. Dus die vitaliteit, die energie, alles is er al. Het bruist aan alle kanten. En dan, midden in het verhaal, komt er een man en een vrouw. De naam van de man is Adam, wat mens betekent. En de naam van zijn vrouw is Eva, wat bron van leven betekent, of moeder van het leven. En Adam en Eva bevinden zich midden in deze grote, mooie, exotische, hartverscheurende, mysterieuze, eindeloos wordende, onaffe wereld. En wat vertelt God tegen ze? Een beetje in mijn eigen woorden. Doe er wat mee. Doe er wat mee. Maak iets. Neem het ergens mee naartoe. Veel plezier ermee. En dan laat Genesis 1 ons weten. De dichter van Genesis 1 laat ons weten dat God op zoek is naar partners. Mensen die willen helpen, en dit schijnt een heel hip woord te zijn, ik heb het dus opgezocht. Die mensen die willen helpen in het co-creëren. Kent u dat woord? Co-creëren. Ja, dit is echt een Nederlands woord. Co-creëren. God zoekt mensen die willen co-creëren. Wat is dat dan? Die samen de wereld verder willen scheppen. God is de schepper, ja wij ook. Wij zijn partners, wij mogen co-creëren. Wat zullen Adam en Eva doen met deze bijzondere gelegenheid? Wat voor wereld willen ze helpen creëren? Waar willen ze de wereld naartoe brengen? Wat zullen ze doen met al deze creatieve kracht die ze hebben gekregen? Wat gaan ze ermee doen? Weet je, soms denk ik wel eens, hè? Nu ga ik iets ondeugends zeggen hoor. Ja, ach, daar bent u al van mij gewend. Soms hebben we in het christendom antwoord gegeven op een probleem. Het christendom, zoals het soms wordt gecommuniceerd naar de buitenwereld toe, is de oplossing van een probleem. Wat is het probleem? De zondigheid van de mens. Wat is de oplossing? Yeshua die stierf voor onze zonden. Samenvatting van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar begint het met Yeshua is geboren uit de maagd. En dan gaat het direct door. Hij is gestorven onder Pontius Pilatus. Er zit niks tussenin. Hij is 33 jaar heeft hij rondgewandeld op aarde. Hij heeft van alles en nog wat gedaan. En wat was de missiestatement van Yeshua eigenlijk? Wat was het is heel hip, hè? Elk bedrijf moet een missiestatement hebben. Dan moet toch de Messias ook een missiestatement hebben. Ja, die had hij. Die staat niet in de geloofsbelijdenis van Nicea. We beginnen bij zijn geboorte en plotseling is hij alweer dood. Alsof zijn leven er helemaal niet toe heeft gedaan. En alles wat hij heeft gedaan en gezegd. Wat was een missiestatement? Ja. Eigenlijk, het is in één zin samen te vatten. Yeshua zei op een gegeven moment, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dat is Genesis 1. Dat is dat leven in al zijn energie en vitaliteit en onaf. Dus hij kwam opdat zij leven hebben en overvloed. Wacht even, was er dan geen probleem? Ja, er was ook een probleem. Maar we beginnen niet met het ging niet om het probleem. De Bijbel begint met een fantastische mooie schepping. En wij hebben het gereduceerd tot een probleem wat een oplossing nodig had. Dan doe je het zo enorm tekort. Dat is een degradatie. Alsof je altijd in de Eredivisie hebt gevoetbald en nu naar de eerste klasse wordt gedegradeerd. Ja, sorry, een paar jongens van mij zitten op voetbal. Maar goed, dat even tussen haakjes. Maar Genesis 1 stelt vragen aan ons allemaal. Wat wil je creëren? Wat wil je maken van je leven? Wat wil je doen met je energie? Wat voor wereld wil je helpen creëren? En dat leidt toch weer tot die dringende vraag. Voor mij, maar ook voor jou. Wat ga je nou doen met jouw lege regel? Jij schept je leven. En wat je met je leven doet, is uiteindelijk creatief werk. Want, en dat is wel een prachtig geheim hoor, we nemen allemaal deel aan de voortdurende creatie van de wereld. Die onaffe wereld. Soms dan wordt vooral evangelische christenen nog wel eens verweten. Die zeggen, ja, jullie hebben een soort escape route bedacht. Als het te heet wordt onder jullie voeten, dan floep, dan zijn jullie plotseling niet meer. En je laat de wereld aan zijn lot over. Jullie hebben een soort escape. En achter het milieu, dat boeit niet. En de rechtvaardigheid boeit niet. Want jullie zijn toch onderweg naar een ander vaderland. Ja, ook dat is weer een degradatie. Een reductie van de totale werkelijkheid. Dat is jammer. Dat is jammer. Nou, de vreemdheid van het leven. Ik noem toch maar eens een keer een Latijnse term erin. Vooruit, ik zal het niet te vaak doen, want het is tenslotte niet de taal van de hemel. Om een beetje grip te krijgen op dat wonder en de vreemdheid van het creëren van een leven. In het Latijn heeft men daar de term voor bedacht, ex nihilo. Ex nihilo. En dat betekent eigenlijk uit het niets. Stel je eens voor, je was hier eerst niet. Je was er gewoon niet. En mensen kunnen er heel slecht tegen dat ze er eerst niet waren. De Grieken vonden het zo lastig dat ze hebben bedacht dat je eerst in een soort zielenwereld leefde en toen eruit viel en op aarde terecht kwam. Bam, gelijk hoofdpijn. Maar je was er eerst niet. En ik was er eerst ook niet. En toen waren we er. We werden geboren en we arriveerden. Uit het niets kwam wij. Jij, ik, wij allemaal, alles. Er is eigenlijk een ex nihilo voor alles. Kunst was er eerst niet. Prachtige ark, die was er eerst niet. Die is gecreëerd. De voortgaande schepping. En je bent nu alweer bezig in de schuur, geloof ik, hè? Begrijp ik. Dus dat gaat gewoon door. Design, muziek, beelden. Bizarre tv-shows waar je echt niet naar wil kijken. Maar toch misschien even stiekem wel kijkt. Het was er eerst niet. We zijn hier, maar we waren er bijna niet geweest. Realiseer je dat? Ja, daar moet je niet al te veel over nadenken hoor. Maar ja, er heeft natuurlijk een enorme wedstrijd plaatsgevonden. Van honderdduizenden van die spermazoïden. En die waren allemaal keihard aan het zwemmen naar het ene eicelletje. Ja, je hebt gewonnen. Hé, je hebt gewonnen. Het is echt bizar. Jullie hebben allemaal gewonnen. Je bent er. En al die honderdduizenden anderen, die waren net te laat. Jij was de eerste. Als je dit wat verder uit gaat werken, dan zeggen de meeste kinderen, hou maar op, ik wil het allemaal niet weten, hoe ik hier gekomen ben. Het is mysterieus, het is onvoorspelbaar, het is een biologisch fenomeen. We komen uit het niets, we zijn er en we mogen iets maken van wat we hebben gekregen. En vergis je niet, komen we echt uit het niets? Nee, dat er gaat, hebben die Latijnen toch altijd een beetje mis. Want we komen natuurlijk uit God. Uit hem en door hem En uiteindelijk ook weer, dat is de richting waar het naartoe gaat. Tot hem zijn alle dingen. Dus de echte ex nihilo, dat is natuurlijk flauwekul. Maar ja, voor ons gevoel komen we en we zijn er. En dan is de vraag, wat voor leven ga je creëren? En voor sommigen van ons, als je het woord creatief hoort, ik weet niet hoe het voor u is, voor jou is, dan is je eerste gedachte, ja, ik ben niet zo'n creatief type. Je hebt van die creatievelingen en ja, dat is mooi voor bepaalde mensen. Maar ja, ik ben gewoon boekhouder of ik ben gewoon accountant. En ja, of wat heeft creatief te maken met huismoeder of huisvader zijn? En er zijn mensen die zeggen, je hebt creatieve mensen en je hebt de niet-creatieve mensen. Nou, flauwekul. Echt volkomen flauwekul. Nee, nou bijvoorbeeld is het beroep accountant. Ik weet heel weinig van cijfers. Ja, kan een beetje hoofdrekenen, maar houdt wel een beetje op. Als leerlingen het over wiskunde hebben, dan zeg ik, jongens, koop gewoon een goed rekenmachientje. Maar dat mag ik weer niet zeggen van een wiskundedocent, want die neemt zijn vak natuurlijk wel serieus. Neem bijvoorbeeld accountants. Die werken met cijfers en met kolommen en met feiten en met figuren en met spreadsheets. En wat doen ze? Hun werk is eigenlijk om in kaart te krijgen, wat is daar nou zoal gemaakt? Waar gaat het heen? En hoeveel is er nog beschikbaar om meer te maken? Nou, die structuur is absoluut noodzakelijk om vooruit te kunnen. Als je zo'n structuur niet zou hebben, kun je niet vooruit. Dan blijft het tohu wabohu. Dan blijft het een chaos. Met andere woorden, accountant zijn is een fundamenteel creatieve daad. Je helpt het scheppende proces, al is het dan van een bedrijf, vooruit. En al ons werk speelt een rol in de voortdurende creatie van de wereld. En brengt de creatie, brengt de schepping verder. Dan ga je toch anders naar een accountant kijken. Huh? Misschien is een mooie lakmoesproef, als je nou kijkt van, ja, werk. Er is ook werk. En daar moet ik wel eerlijk in zijn, denk ik, wat de schepping in een verkeerde richting doet bewegen. Sommige dingen waar mensen hun energie in steken, zorgen juist voor dat andere mensen niet tot bloei kunnen komen. Of sommige taken ontmenselijken andere mensen en degraderen mensen die daarmee te maken hebben. Nee, misschien, weet ik niet, zit jij op de een of andere manier in zo'n baan. In zo'n baan waarvan je denkt van ja, maar ik ga de schepping niet vooruit helpen hiermee, maar ik ben hier juist mensen mee aan het degraderen. Een baan die het leven uit je ziel zuigt of waar je geen goed in kan ontdekken. Ja, mag ik je een tip geven? Stop ermee. Ja, maar dat kan niet. Vertrek. Het leven is te kort om te helpen in het creëren van een wereld waar je zelf niet in zou willen leven. Dat is toch zonde? Dat is zonde. Ik ben alleen maar een moeder. Ik ben alleen maar een vader. Wacht even. Wat is er creatiever dan een connectie te hebben met een nieuw mens, met een nieuwe creatie, en daar alles in te stoppen in het verder brengen van die nieuwe creatie in de wereld. Een nieuw mens helpen vorm te geven. Wauw. Iets mooiers en belangrijkers is er bijna niet. Conclusie. Al het werk is creatief. Want alle werk, laat ik die hippe term eens noemen, is participatie. We leven in een participatiesamenleving tenslotte, heb ik van premier Rutte begrepen. Alle werk is participatie in de doorgaande schepping van de wereld. Oké. Ik sluit af met nog één valkuil. Nog een valkuil. Ik heb gelezen, steeds kwam er in Genesis 1 dat prachtige. Het is goed. God ziet het aan, ja, het is goed. Elke keer weer is het goed. De Grieken, die hebben ook een bepaald woord voor goed, maar zij noemen het perfect. Je hebt twee dingen. Je hebt het Hebreeuws, heb je goed, tof. En je hebt het Grieks. En de Grieken hebben het woord perfect. Soms, en ik ga nu wat vervelende dingen over perfect zeggen. Soms is perfect het juiste woord. Hè? Hè, als mijn echtgenote gekookt heeft. En ik zeg, dit was een perfecte maaltijd. Nou, niks mis mee. Hè, als ik zeg, van, nou, het kon slechter. Het kon minder. Hè, wij hebben ons, ik heb met mijn kinderen een keer een grapje gehad. Dat hebben we echt een paar weken volgehouden. Ja, dat is gemeen hoor. Dat we zeiden, nou ja, ik heb op zich wel eens wat lekkerders gegeten. Ja, dat is natuurlijk ook, dat is ook gewoon waar. Hè? Dat is toch gewoon, dat vertel je niks. Hè? Natuurlijk heb je wel eens wat lekkerders gegeten. Nee, nou, maar je begrijpt als je zegt van, ja, dit was perfect. Tot mijn vrouw het grapje echt niet meer leuk vond. Ja, toen moesten we weer een ander grapje bedenken. Ja, ik kook 3 keer per week. 3 keer per week kook ik. Ik moet eerlijk zeggen dat het dan zelden perfect is, hoor. Ja. Maar ja, soms is perfect echt het goede woord. Maar een ongezonde manier van perfectie kan ons echt beschadigen. Het is goed. Wat is nou dat woordje goed? Wat verstaan we daaronder? Nou, dat is niet zoetsappig. Als je die hele onaffe schepping neemt, dood, geboorte, natuurlijke processen waardoor het leven in de wereld komt. Voortdurend zijn we bezig met dood, opstanding, nieuw leven, afsterven, de seizoenen, zon, maan, sterren. Het is goed. Tof, dat woord goed is het leven in zijn volle breedte. En daar hoort leven bij, daar hoort dood bij, daar hoort modder bij, daar hoort eten bij, daar hoort drinken bij, daar hoort seks bij, daar hoort mooie muziek bij. Alles hoort erbij, bij dat hele brede begrip tof. Dat is het onaffe leven. En wat heeft tof in zich? Het is dynamisch. Het gaat altijd ergens naartoe. En om een wereld te zijn, moet het ook wel echt een wereld zijn. Ik weet niet, sommigen van jullie hebben misschien ooit wel eens, je dacht, wat moet ik met mijn leven? Ik ga de film The Matrix eens kijken. Nou, als je die film hebt gezien, dan zie je dat daar een soort schijnwereld gecreëerd wordt. En in die Matrix, wat blijkt, de mensen leven helemaal niet echt, maar ze leven in een soort virtuele werkelijkheid. Nee, de wereld is echt. En om echt een wereld te zijn, moet het ook vrij zijn. Bloedig, gevaarlijk. Je moet er een puinhoop van kunnen maken. Hoe kun je anders de vrijheid hebben om er wat moois van te maken? Je probeert iets. Soms lukt het. Soms lukt het een beetje. Soms mislukt het grandioos. Het is tof. Het hoort er allemaal bij. Goed viert mislukkingen. Ze zijn een onderdeel van de dynamiek van tof. Je zou kunnen zeggen, in het onderwijs noemt men dit, op deze manier in het leven staan, noemt men een open mindset hebben. Je staat open om van alles nog wat te leren. En als het dan niet goed gaat, zeg je nou, moet ik het de volgende keer anders doen. Wat heb ik hiervan kunnen leren dan? Hoe ga ik het dan de volgende keer aanpakken? Er was ooit eens iemand die zei tegen mij, van joh, Wim, konden we het maar allemaal overslaan? Konden we dit hele leven maar overslaan en direct in de hemel beginnen? Voel je het ook wel eens? Ik kan me het voorstellen hoor, als je in een toffe periode zit, waar je in het Nederlands taalgebruik zegt, dat is niet zo tof. Dan in een moeilijke periode kan ik me echt voorstellen, je denkt van jongens, what the heck, sla het over en begin direct in de hemel. Maar wacht eens even. De voorpret is soms het leukste. Voordat er een feestje is, of voordat je met vakantie gaat. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, dan hebben we al weken voorpret. Ja, soms ook voor stress. maar die voorpret is eigenlijk hartstikke leuk. Dan ga je bedenken, waar ga je heen, wat ga je doen? Of je krijgt een cadeau voor je verjaardag. Bij kinderen werkt dat nog veel sterker natuurlijk. Nou, die hebben al weken voorpret van, oh jongens, als ik jarig ben, dan krijg ik dit. De verwachting, de voorpret, de dynamiek, het ergens naartoe leven, het creëren. Direct in de hemel. Ja, daar komen we bij perfect. Want in de hemel is toch alles perfect. Wat was het idee van de Grieken, van perfect? Nou, als je die Griekse beelden ziet, dan zijn het altijd perfecte atleten. Perfecte goden. Perfect geproportioneerd. Echt waar, joh. Ik ben ooit eens een half jaar naar de sportschool geweest. Nou, nee, ik ben erachter. Ik word nooit een Griekse atleet. De perfectie ga ik niet bereiken. Ik had wel overal spierpijn inmiddels. En het mooie van maar het frustrerende van die perfectie is, je kunt het nooit halen. Je komt altijd tekort. Dus wat ga je doen als je streeft naar perfectie? Je gaat niet leven vanuit overvloed. Je gaat leven vanuit tekort. Je gaat leven met een voortdurend schuldgevoel. Want je bereikt nooit de perfectie. Nee, omdat je tof bent en niet perfect. En je zult ook nooit perfect worden. En wat zie ik bij leerlingen soms ook gebeuren? Leerlingen die in die modus zitten van de perfectie. Ze proberen het. Het lukt niet perfect. Dan is het ook helemaal niks. Weg en mee. Misschien heb je het ook in je leven ervaren. Je probeert iets, het lukt niet, weg. Ik kan het niet, want ik ben niet perfect. Dat noemen we in het onderwijs een fixed mindset. Het lukt niet en dan haak je ook direct helemaal af. In plaats van dat je zegt van ja, maar wacht even, het is nog niet gelukt. Hoe moet ik het anders proberen dan? Ik kan ergens beter in worden. En het zijn die stemmen in je hoofd. Je moet perfect zijn. Oh, nog even over de hemel. Hè? Is er als, ja, sommige mensen zeggen van, nou joh, als ik nou eenmaal met pensioen ben, dan. Maar ja, wat dan? Ga je dan achter de geranium zitten en denken, dit was het dan? Nee, wat zie ik bij veel mensen die met pensioen gaan? Gelukkig, dat is tof. Die gaan weer allerlei andere activiteiten ontplooien. Want leven blijft dynamisch. Als het statisch wordt, is dat dan perfect? Nou, ik kan me voorstellen, zeker jongeren, als die horen hoe wij over de hemel denken. Ik hoor wel eens over de hemel, daar zullen we eeuwig zingen. Man, hey. Volgens mij is dat ik zeg niet dat het de hel is, maar ik vind zingen fantastisch hoor, maar eeuwig zingen. Of daar is alles mooi, daar hoef je eigenlijk niks meer te doen. Dat is saai. Man, hij hoop ik in ieder geval dat ze nog FIFA hebben daar. Dus dat is saai. Dus die fixatie, dat perfecte, dat is oer saai. Zo is het leven, dat is ook niet bedoeld. Het leven is in beweging, het is dynamiek. En je moet perfect zijn, het moet goed gaan. Lieve mensen, wij krijgen per dag ongeveer 2000 reclameboodschappen te verwerken. Het is een wonder dat we hier nog zitten. En nog wat op mensen lijken zelfs. En niet alleen maar consumenten geworden zijn. 2000 reclameuitingen worden op ons afgevuurd. En al die reclameuitingen zeggen, het moet perfect zijn. We zien perfecte mensen. We zien perfecte omstandigheden. We zien perfecte banen. Alles is perfect. En dat refereert aan ons tekort. En daarom gaan we kopen, want dan hopen we ook die perfectie te bereiken. En het valt altijd weer tegen, want als je het eenmaal hebt, dan wil je alweer wat anders. De perfectie. En je ziet het, en ik trek natuurlijk veel met jongeren op en met leerlingen, daar zie je dat ook zijn effect hebben. Er is een soort prestatiedruk. Een soort cijferdruk. En weet je wat ik wel eens tegen sommige jongeren zeg? En dan weet ik wel hoor, dan ga ik weer tegen de regering in. Die zeggen, we moeten van de zesjescultuur af. halleluja voor de zesjescultuur bij sommige jongeren. Want die prestatiedruk kan zo keihard zijn, die kan moordend zijn. En die prestatiedruk, en we ervaren het allemaal op de een of andere manier, het kan letterlijk dodelijk zijn voor jongeren. Letterlijk, helaas. Lieve mensen, we moeten tof worden. Iedereen doet gewoon zijn best met wat hij heeft. En je best doen is goed genoeg. En je hebt ruimte voor mislukking. Het leven heeft seizoenen. Geboorte. Opgroeien. Dood. Modder. Etc. Na de herfst komt de winter. En als je dan denkt dat er niks meer komt en dat het niks meer wordt, dan komt daar die lente weer. Alles heeft zijn seizoen. Soms eindigt een vriendschap. Zit je in de winter. Soms eindigt een baan. Het leven heeft seizoenen en het gaat weer door. Het is tof. En tof heeft hier ruimte voor. En waar gaat het nou naartoe? Waar gaat die tof nou uiteindelijk naartoe? Met jij die steeds meer jij wordt. Steeds meer een mens naar Gods beeld. Je gaat steeds meer jij worden. Ik soms denk, is gek, wel gekscherend, wat is het leven nou? Het is een opleiding tot mens. En we mogen ons spiegelen aan die nieuwe mens, aan die tweede Adam. Met jij die jij wordt. En zo staan we aan het begin van een nieuw avontuur. We zijn weer bij Genesis begonnen. We komen er ook weer opnieuw bij uit, hoor. Als we weer een jaar verder zijn. En met de Torah wens ik je een tof jaar toe. Amen.